Hallo, hallo. Welkom in de Canna Stembus. Simone van Breda, voorzitter van de Bond van Cannabis DTisten.
Juist, dat klopt.
Je bent voorzitter van die club. Kan je vertellen hoe je op die plek terecht bent gekomen, wat de BCD doet en wat de BCD wil? Meteen een driedubbele vraag.
Dat zijn drie vragen in één. Ik ben in 2018 in de industrie terechtgekomen. Mm-hmm. En toen was ik eigenlijk natuurlijk gewoon bestuurslid. En dat was eigenlijk ook de periode dat Joachim wilde stoppen. Dat werd overgedragen.
Joachim Helms van Greenhouse.
Juist, die was, dat is mijn voorganger. Die is jarenlang natuurlijk voorzitter geweest. En die was heel erg betrokken ook bij de totstandkoming van het experiment. Ja. En toen was het voor hem daarna eigenlijk ook wel goed. En nou, het was eigenlijk een beetje een rare periode. Want toen kwam ook corona kwam niet zo heel lang daar achteraan. En toen ben ik eigenlijk voorzitter gebleven. Zo is het. Ja.
En het tweede deel van die vraag. Wat doet de BCD en wat wil de BCD?
Primair houden we natuurlijk de deuren van de coffeeshop open. Ja. Dat is het belangrijkste. En het allerbelangrijkste is natuurlijk ook gewoon de legalisering aan zich. En dat gaat natuurlijk over het recht op zelfbeschikking. Veilig toegang tot veilig product. En ook waarvoor zijn die coffeeshops er nou eigenlijk? Die zijn er niet alleen maar voor het normaliseren waar sommigen bang voor zijn. Maar ook vooral voor die scheiding van markten.
Ja. Want leg dat nog even uit voor mensen die dat niet helemaal scherp hebben.
Nou, als we dan kijken naar de jaren 70. Er is een discussie in Amsterdam natuurlijk weer rondom het Amsterdamse I-criterium.
Ja, komen we daar zeker nog over te spreken.
Juist. Dus in de jaren 70 had je de heroïne-epidemie. Het is een klein beetje voor mijn tijd. Mm-hmm. Maar zoals ik het begrepen heb, was dat echt wel een groot probleem. Niet alleen in Amsterdam, maar door heel Nederland. En destijds is eigenlijk die coffeeshop is ontstaan omdat de overheid begreep cannabis minder harmvol was, minder schadelijk dan harddrugs. Ja, dus in die zin hebben ze dat toen eigenlijk gereguleerd en dat was best wel heel erg vooruitstrevend.
En dan vanuit het idee dat als jij cannabis wil kopen, dat je niet ook bij de dealer al die andere dingen kan krijgen.
Exact. Ja.
Waarom is het belangrijk voor een coffeeshop om lid te zijn van de BCD of een andere bond zoals PCN of een lokale vereniging? Waarom zou iedere coffeeshop daar eigenlijk lid van moeten worden?
Het werkt twee kanten op. Ik zeg altijd, help ons jou te ondersteunen. Mm-hmm. Dus wij primair natuurlijk het openhouden van die deur, maar zorg ook dat je goed op de hoogte bent. Als er problemen zijn, dat we die eventueel kunnen oplossen. Maar dat ook blijkt dat veel van de dingen waar jij mee deelt, dat jouw buurman of jouw collega daar ook mee deelt. En dat je dus uiteindelijk vanuit één mond dingen kunt oplossen. Mm-hmm.
Nou hadden we hier voor jou hadden we Sander Hewitt, jouw collega, eigenlijk voorzitter van PCN. En die zei heel eerlijk dat hij eigenlijk ook jarenlang geen lid was van PCN. Omdat hij dacht, ik los mijn eigen zaken wel op, ik regel mijn eigen dingetjes. Maar dat hij zich had gerealiseerd, nee, want als iedereen dat doet, dan kunnen we die vuist nooit maken. Merk je dat in Amsterdam, zeg maar ook bij de coffeeshops, dat ze een neiging hebben van ik los het zelf wel op? Hoe zit dat?
Ja en nee. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de branche. Het is natuurlijk het is gereguleerd en ze hebben ook wel best wel veel om hun oor gehad. En het wordt ze ook niet makkelijk gemaakt. Dus vaak is het ook, ik los het zelf op en niet te veel naar buiten toe. Maar wat ik wel vaak merk is dat coffeeshops die geen lid zijn en dan toch een keer bij ons terechtkomen, dat die gewoon echt een informatieachterstand hebben. Hmm. En vooral nieuwe leden die zich nu aanmelden. Jeetje, wat weten jullie veel? En had ik dit maar eerder gedaan? Ja. Want dan had ik dat anders aangepakt.
Ja, precies. Ja. In die zin kan het ook echt heel concreet voordeel hebben voor jouw eigen shop, denk ik.
Ja, absoluut. Absoluut. Maar ook het contact met de overheid. Of wat zegt die gemeenteraad nou? We kijken ook mee met beleid of met brieven vanuit de overheid of met brieven van banken. Ik heb een concreet voorbeeld van een ondernemer. Die kwam er niet uit met een bank over iets wat hij had contant geld nodig. Want dat is natuurlijk gelimiteerd. Bij de Rabobank moet je daar een liquiditeitsvergroting voor hebben. Van hoeveel contant geldbehoefte is er nou? En die had iedere keer die vragenlijst in het ingediend. Maar toch kwam er iedere keer uit dat hij het niet kreeg. Okay. En toen hebben we eigenlijk heel... gewoon heel met die ondernemer meegekeken. En toen geholpen die brief anders op te stellen. En toen kreeg hij toch...
Toen lukte het wel.
Ja, toen lukte het wel. Ja. Dus soms is het ook... en ik snap het ook, want je krijgt veel om je oren. En je moet op alles letten. En het is ook veel. En als je dan ook nog voor je gevoel misschien onneuzelige dingen dan, die wel heel belangrijk zijn, dan te snel leest of...
Je kan makkelijk ook denk ik een foutje maken, zeg maar. Makkelijk iets niet in de gaten hebben.
Ja, het is soms ook gewoon een andere manier van opschrijven.
Ja, ja.
Of een andere manier van lezen. Weet je, wij lezen hem toch vaak zonder emotie. En ondernemers schieten toch wel in paniek.
Ja.
En dat, ik denk dat dat net het verschil maakt. Ja.
Wat ik zelf van PCM weet is inderdaad, veel coffeeshops, wanneer worden ze lid? Op het moment dat de brief van de gemeente op de deurmat ligt, dan is het ineens, oh my god, ik moet er wel op hebben.
Ja.
Ja. We moeten het hebben over de actualiteit. Je zei het al even, ingezeten in het criterium. De Partij van de Arbeid in Amsterdam, tot mijn eigen verbazing moet ik wel zeggen, zet vol in op het buitenlandenverbod voor coffeeshops. Mm-hmm. Wat vindt de BCD ervan en hadden jullie dat wel zien aankomen, dat de Partij van de Arbeid daar eigenlijk een draai in zou maken?
Nee, maar als je kijkt naar het verkiezingsprogramma, wat nu gepubliceerd is, het concept verkiezingsprogramma, zie je dat ze een ICT-team voorstellen voor het centrum.
Oh, oké. Okay.
Dus,
iets minder erg.
Nou ja, het is een bijzondere keuze, want hoe zie je dat dan voor je? Daarnaast hebben we in Amsterdam te maken, en zeker in het stadsdeelcentrum, ik zag net een artikel dat het verlengd is. Het is een veiligheidsrisicogebied, dus dat is eigenlijk een voorstel wat je niet zou moeten doen voor een stad. Weet je, het maakt het gewoon ook onveiliger. Zeker in een situatie waarbij ze eigenlijk de veiligheid al niet onder controle hebben. Waaruit ook uit de begroting blijkt dat er geen handhavers beschikbaar zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met een bijzondere situatie. Dat GroenLinks, Partij van de Arbeid, allebei een ander standpunt hebben. Ja. Hoe gaat dat dan na de verkiezingen?
Een beetje een schizofrene situatie.
Ja en nee. Het is een lastige. Want ik weet in Amsterdam zit van hoe moeten we dit oplossen. Want ze zeggen nog steeds we hebben te veel toerisme. Te veel toeristen. En hoe lossen we dat op? En ik denk dat de discussie moet worden afgeleid van de coffeeshop naar waarvoor zijn die toeristen hier nou eigenlijk? En waarom komen die hier dan? En het zou moeten gaan naar hoe lossen we dat toeristenprobleem op en niet het koffieshop. Want er is geen koffieshopprobleem. Mm-hmm. Die koffieshops zijn nota bene een oplossing en niet het probleem aan zich.
Ja, want dat denk ik zelf natuurlijk. Stel dat het wel zou lukken om dat te gaan handhaven. Ik kom zelf uit Eindhoven, daar is het I-criterium een tijd gehandhaafd. Ik had nog nooit dealers gezien op straat in Eindhoven. Nog nooit voor wiet en hash. En vanaf het moment dat we wel dat ingezeten criterium hadden, is dat wel. Want het is gewoon zo makkelijk voor mensen om een centje bij te verdienen. Met al die mensen, die toeristen die graag in de shop willen kopen, maar niet binnen mogen om die dan zelf dat zakje te verkopen.
Nou ja, en je ziet, ik moet je heel erg zeggen, wat jij dus hebt met straatdealers, heb ik zelf gehad in het Wallengebied, dat ik over straat liep en ik voor het eerst iemand heroïne zag gebruiken. Mm. Nou, dat had ik echt nog nooit gezien en dat kende ik ook alleen maar uit de verhalen van de jaren.
Uit de zwart-wit beelden.
Ja, nou dat ik echt dacht, hè, maar is dit echt weer het Amsterdam waar ze naar terug willen? Dat, nou ja, dan kom je toch een beetje terug met hoe kan je nou zo'n voorstel doen in een situatie waarbij het eigenlijk al niet meer zo heel erg veilig is in die binnenstad.
Ja. Nou ja, daar zal het idee achter zitten dat het daar veiliger van wordt. Maar dan denk ik ook, alsjeblieft Amsterdam en Partij van de Arbeid, ga even luisteren in de rest van Nederland waar ze dit al gedaan hebben. En op dit moment wordt het I-criterium, ik geloof nog 7 van de 102 coffeeshopgemeentes gehandhaafd. Dat is voor een reden, denk ik dan.
Daarbij is de stad zich er echt wel van bewust dat er dus dan extra handhaving nodig is. En burgemeester Halsema heeft ook wel gezegd, nou, we moeten al een keihard handhaven. Maar tegelijkertijd blijkt uit de begroting dat die handhavers er niet zijn. Ja. Dus dat is best wel bijzonder. Dus het advies ook van ons naar de gemeenteraad is, dit moet je voor de stad niet willen. Ja. En laten we dan terugkijken naar Partij van de Arbeid. Dus die... Dus die enerzijds zijn ze, willen ze het beste voor de stad. En begrijpen ze ook heel goed dat ICT-RIP niet zomaar zonder consequenties is. Mm-hmm. Dat hebben ze ook altijd zo bepleit. En dat is ook zo besproken in de laatste gemeenteraad. Maar toch staat het in het verkiezingsprogramma.
Is dat dan denk je een soort wisselgeld? Of denken ze er anders over? Ja, dat is een beetje speculeren.
Ja, speculeren.
Maar...
En de vraag is ook, de verkiezingen komen natuurlijk aan. Dus dat het nu vlak voor de verkiezingstijd naar boven komt, is natuurlijk ook niet zo heel erg gek.
Terwijl ik eigenlijk denk dat, als ik mezelf maar naga, ik zou hier dus juist op afkicken als potentiële Partij van de Arbeid GroenLinks stemmen. Dat ik denk, wow, als ze voor een buitenlandverbod voor coffeeshops zijn, dat vind ik toch meer een rechts-itempje dan een progressief item.
Ja, misschien wel, maar dat is een beetje van in welke discussie past dit eigenlijk? Ja. Past dit in de toeristendiscussie of hebben we het over drugsbeleid? Weet je, dus daar zit hij eigenlijk in.
Ja. Beetje door elkaar en wordt het door elkaar gemengd.
Ja, uiteindelijk zou denk ik de stad toch meer met elkaar in gesprek moeten. Van, nou ja, wat zijn nu de problemen? Het is te druk op straat, maar komt dat echt door die coffeeshop? En hoe los je dat dan op? Want we hebben een onderzoek liggen van INO. En daar wordt eigenlijk uit die gegevens blijkt dat maar 7% niet meer naar Amsterdam komt. Nou, als je dat terugrekent, als we kijken naar 24 miljoen toeristen, dat is inclusief de dagjesmensen. Ja. Dus als je kijkt naar de meerdaagse toeristen, dan zit je op de 10 miljoen. Nou, laten we zeggen dat zo'n 80% uit het buitenland komt. Mm-hmm. Als je daar 7% van neemt, kom je op zo'n 560.000 toeristen uit die minder komen. Ja. Tegenover staan een 30% die zich wel naar de straat richt.
Ja.
En nou ja, dat is voor elke toerist die dus wegblijft, richten zich er 3 naar de straat. Ja, en ik denk dat je dat niet moet willen.
Dat is niet zo'n goede afruil, nee. Nee, dat denk ik ook niet. Je zei het al even, hè, jouw voorganger Joachim Helms, betrokken bij de totstandkoming van het wietexperiment.
Ja.
Hoe kijk jij daar zelf tegenaan, tegen dat wietexperiment?
Ik denk dat het stap vooruit is, absoluut. En de geluiden die we horen, die zijn positief. Tuurlijk, er zijn ook nog heel veel dingen die nog niet helemaal lopen zoals... we zouden willen, maar over het algemeen is iedereen wel... ik heb het idee dat iedereen steeds positiever wordt.
Mm-hmm. Heb jij het idee dat in de Amsterdamse shops ook vragen zijn over wiet-experiment of gereguleerde wiet? Of je dat daar kan krijgen? Of?
Nee, dat hoor ik eigenlijk niet.
Want ik zou me kunnen voorstellen dat mensen die heel erg into wiet zijn uit het buitenland, dat die iets hebben gehoord over legal wiet in Nederland, experiment. Maar
ik denk dat die dan ook wel weten te vinden.
Ja, oké, dan weten ze al dat het in Amsterdam niet te koop is, omdat jullie geen experimentstad zijn.
Ja.
Want waren jullie als BCD wel voor die 11e gemeente Amsterdam Zuidoost?
Ja, absoluut. Want we zijn voor die regulering, we zijn ook voor die stap naar voren. Dus dat hebben we ook altijd zo uitgesproken. Maar onder de ondernemers was het wel heel erg verdeeld. En vooral rondom de onzekerheid, ook op dat moment nog.
Ja.
Want er was ook nog helemaal niks bekend over kwaliteit. En in Amsterdam is het natuurlijk wel een andere situatie dan in andere steden. Want dan had je aan de ene kant van de gracht had je gereguleerde cannabis en aan de andere kant niet.
Ja, dat is nou al bij sommige plaatsen ook dat de volgende gemeente is best wel dichtbij. En dan heb je dat inderdaad ook. Hier legaal en hier illegaal. Ja. Oh ja, daar wil ik het even over hebben. Er zijn net nieuwe cijfers van Breuer Interval, waaruit blijkt dat zeggen zij 26% van de coffeeshop is een afhaalshop. Dus zonder consumptieruimte. Mijn vraag is, denk jij dat dit cijfer klopt? En wat vind je van dat cijfer?
Of dat cijfer klopt, durf ik je echt niet te zeggen. Ik heb natuurlijk ook gezien dat er steeds meer coffeeshops na corona afhaal zijn gebleven. Ik denk, ik vind dat een lastige discussie. Want enerzijds snap ik dat bepaalde ondernemers dat op die manier doen.
Mm-hmm.
Sterker nog, in Amsterdam hebben we een coffeeshop die ook zijn exploitatie beschikking op die manier heeft gekregen.
Dus die mag het niet?
Die mag het niet. Die mag die horecafunctie niet exploiteren. Maar tegelijkertijd is juist die coffeeshop ook de omgeving waar de consument samenkomt, waar die voorlichting plaatsvindt, die sociale plek, nou ja, we zeggen het zo vaak, die joint, dat is ook een joint omdat je hem samen rookt. Ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er ook voor die consument die plek blijft waar ze kunnen samenkomen, juist.
Ja, en zeker als je het hebt over Amsterdam of andere drukke stadcentra, het feit dat niet mensen dan maar op straat lopen te blowen, lijkt me voor de andere toeristen ook eigenlijk beter dat ze het in de shop doen dan allemaal op straat.
Absoluut.
Heb je enig idee hoe die verhouding in Amsterdam zit? Hoeveel van de 167 shops afhaal zijn en niet afhaal?
Durf ik je niet zeggen.
Oké. Okay. Ja, ik hou altijd van dit soort statistische feitjes natuurlijk. Een andere vraag die ik had. Hoe is het om, daar heb je inmiddels dus enige ervaring mee, om als vrouw in de cannabiswereld je te bewegen en actief te zijn?
Vind ik een leuke vraag. Ja, weet ik niet. Ik vind het leuk. Het is inderdaad wel echt een mannenwereld, ja. Dat klopt. Tegelijkertijd zie ik trouwens in de politiek zijn het ook wel vaak vrouwen. Ook lokaal zie ik veel vrouwelijke raadsleden die zich daar toch ook wel tegenaan bemoeien. Ik weet het niet. Ik denk dat ik misschien soms als vrouw dingen wat duidelijker of misschien wat harder kan zeggen dan wanneer een man dat zou doen. Omdat je dat toch vanuit een vrouw... Ik weet het niet. Uh-huh. Ik denk dat ik altijd vrij duidelijk ben in wat ik vind en wat ik denk.
Je hebt ook niet het idee dat sommige mannen zeg maar denken van, oh, wat weet jij ervan, vrouwtje? Dat kom je niet zo tegen.
Nou, misschien in het begin. Komt denk ik ook ik redelijk wat jonger ben dan de meeste ondernemers. Dat ik soms anders tegen dingen uit. Ik ben 36, dus ik ben opgegroeid ook met de coffeeshop. Die was er gewoon. Ja. Dus ik wist ook toen ik begon helemaal niet dat die coffeeshop een soort rare ik zeg een legal paradox. Een hele rare wetgeving zat waarbij ze wel zichtbaar zijn en niet getolereerd.
Het hele grijze gebied.
Ja, daar had ik helemaal geen idee van. Dus dat wist ik niet. Ik denk dus dat je er daardoor anders tegen aankijkt. Maar of dat nou... Ik heb niet het idee dat ik er last van heb. Mm-hmm. Dat ik...
Eerder voordeel dan nadeel eigenlijk.
Misschien. Ja, ik weet het niet. Ja, misschien.
Ja. Ja, je kan natuurlijk niet vergelijken met hoe het is om als man in de cannabiswereld te zijn.
Ja, lastig, ja.
Volgend jaar, dan is het 2026, bestaat het gedoogbeleid 50 jaar, een halve eeuw.
Ja.
Waarom denk jij dat het zo lang duurt voordat wij als Nederland die volgende stap zetten naar legalisering gewoon van cannabis? Waarom duurt dat zo lang?
Conservatisme.
Oké, in één woord.
Nee, waarom het zo lang duurt? Ja, goede vraag. Ik denk eigenlijk inderdaad, als je naar het wiet-experiment gaat, dat is wetenschap. Daar zijn best wel, de mensen willen echt wel onderzoek doen. Maar als je het hebt over legalisering, gaat het over politiek. En dan gaat het over meningen. En dan gaat het soms ook nog wel eens over wie roept het hardst. Mm-hmm. Wie kan het hardst zijn mening verkondigen en wie kan het beste overtuigen. En we natuurlijk qua politiek is het natuurlijk best wel heel conservatief geweest. En... ik vind het wel eens grappig om te denken dat eigenlijk ons gedoogbeleid ouder is dan de EU.
Ja.
Dat je denkt, we worden nu door die EU eigenlijk tegengehouden. Mm-hmm. Want je hebt het VN-verdrag natuurlijk uit 1961 en 1971. Nou, dat is pas in de EU vastgelegd. Maar toen is het meegenomen in de Europese wetgeving. Ja. Wat ons nu dus eigenlijk hartstikke vastlegt voor de regulering of legalisering. Dus dat is best wel heel gek.
Hoewel ik me soms wel afvraag als Nederland gewoon toch het lef zou hebben om wel eens een stap te zetten. Dat de EU niet meteen briesend op de stoep zal staan. Want er is ook wel een EU-commissaris die erover gaat die een keer heel duidelijk heeft gezegd. Het drugsbeleid is een competentie van de lidstaten. Daar gaat in principe de Europese Unie niet over. Alleen als er grensoverschrijdende effecten zijn waar andere landen last van hebben. Dan heeft de Europese Unie er eventueel iets mee te maken. Dus ik heb zelf... Het wordt vaak als argument gebruikt. Maar ja, met VN is natuurlijk Canada altijd een mooi voorbeeld.
Ja.
Je zou dat niet moeten kunnen doen. Maar Canada heeft toch een commerciële recreatieve markt gewoon gelegaliseerd. Dus zelf denk ik dat het meer eigenlijk als een soort excuus wordt gebruikt. Als dat nou echt het grote struikelblok is.
Nou, het verschil is met Canada is dat we in Europa lichten. Dus dat die verdragen zijn verankerd in de Europese wetgeving. En dan heb je die decision framework. Die dus eigenlijk dus dat ook bewaakt. Als ik dat juridisch zo goed uitspreek. En dus stel nou, de commissie doet niks. Dus Europa zegt zelf, nou, we laten Nederland gaan. Dan kan Frankrijk zeggen, hey, maar dit hebben we niet afgesproken. Dan kan Frankrijk kan naar die Hoge Raad. En dat is wel een risico, denk ik. En tegelijkertijd zie je dat binnen Europa... dus er worden wel stappen gezet. Maar eigenlijk niet echt commercieel. Je ziet nou ook is Zwitserland.
Tsjechië, Zwitserland.
Ja, zie je ook. Dat hier, die Zwitserland vind ik apart. Is die hele keten commercieel. Behalve het verkooppunt.
Ja.
Dus denk je van nou. Hey, wordt dat dan het model? Nou, dat hebben wij natuurlijk hier al 50 jaar anders. En wat zijn dan daar de consequenties van? Dus dat is toch wel hoeveel vrijheid krijgen we straks om dat te reguleren als ze het al toestaan om dat te doen zoals wij dat graag of eigenlijk al 50 jaar doen.
Mm-hmm. Dus eigenlijk denk jij dat dadelijk als het wietexperiment is afgelopen over ongeveer 4 jaar, dat de kans bestaat dat de Nederlandse overheid wil legaliseren, maar dat we dan toch worden tegengehouden door Brussel eigenlijk?
Ja, ik moet je ook zeggen, het is een beetje. Ik echt, als ik daar een antwoord op had, dan had ik hem graag gegeven. Maar wat je eigenlijk ziet is na het experiment, is een soort heel groot vraagteken. Wat gebeurt er daarna? Hoe gaat het eruit komen te zien? Kunnen we het überhaupt? En wat voor politiek zit er? Daarom is inderdaad het stemmen nu ook zo belangrijk.
Ja, want lijkt het jou voorstelbaar dat de politiek zegt na 4 of 4,5 jaar wietexperiment, nou, we hebben het eens aangezien, we geven het toch maar gewoon weer terug aan de illegaliteit. Dat lijkt mij eigenlijk heel onwaarschijnlijk.
Ja, maar toch, als ik naar de wet kijk, is dat wat er staat. En dat, dat vind ik wel een beetje lastig. En als je dan, dan gaat het toch weer over het conservatisme hebben. Zoals een PVV die zegt gewoon, die grijpt ieder debat aan om het kritiek te leveren. En het CDA natuurlijk net zo. En dan is het gewoon, nou leuk zo'n experiment, maar er zit een afbouwperiode in, we bouwen het af. Ja, het lijkt onvoorstelbaar, maar dat is wel hoe het in de wet staat.
Ja, ja.
En dat vind ik wel. Dat is bijna een beetje raar om te zeggen. Als ik met mijn hart denk, nou dan gaat het gewoon door en dan gaan we uitbreiden. Maar als ik met mijn verstand denk en kijk naar wat er staat, denk ik, ja, maar dat is toch helemaal niet zo simpel.
Ja, ja, precies. Ja, het wordt natuurlijk ook heel erg spannend. Laatste vraag, Simone. We hopen dat ook de nieuwe Kamerleden tenminste een deel van deze interviews gaan bekijken. Als jij die nieuwe Kamerleden advies zou mogen geven als het gaat om cannabis en coffeeshops en wietexperiment, wat zou je hun als advies mee willen geven?
Kijk naar de realiteit. En zoals partijen die staan voor vrijheid. Mm-hmm. Hoe kan dat nou beperkt worden door eigen overtuigingen, partijovertuigingen? Ik vind daarbij het recht op zelfbeschikking heel erg belangrijk. Dat mensen het recht hebben om alcohol te drinken of cannabis te consumeren. En kijk nou eens naar die cijfers. En als jij een volksvertegenwoordiger bent, zorg dan ook dat je het hele volks vertegenwoordigt.
Ja.
En niet alleen degene die jouw mening delen. En dan bijvoorbeeld, nou, zoals zo'n discussie in Amsterdam bijvoorbeeld met een criterium. Waarbij we dus weten dat het eigenlijk een hele gevaarlijke maatregel is, want de consequenties die zijn groot. Is dat dan echt wat je voor een stad wil?
Ja.
Of is dat echt wat je voor een land wil? Dus als we dan naar het experiment kijken, wil je echt dat we straks teruggaan naar de oude situatie? Dat die tilt dus weer verdwijnt naar de achterdeur, naar waar we het niet zien. Terwijl we nu gereguleerd, gecontroleerde en een schone tilt hebben.
Ja. Met ook witte banen, zeggen ze er ook altijd graag bij. Want werkgelegenheid is natuurlijk ook een overweging.
Ook dat? Ja, zeker.
Oké, kijk naar de realiteit. Lijkt mij een uitstekend advies voor de nieuwe Kamerleden. Simone van Breda, ontzettend bedankt dat je naar Hellevoetsluis hebt willen komen. En dit interview hebt willen geven in de Kannerstembus.
Dankjewel.
Tot ziens.